De mens in het licht in een nieuwe tijd. Onbevangen en onwetend. Op zoek naar de essentie, de diepere betekenis van bestaan. Kennis der verandering verlost ons van het verleden, verandert het heden en vervult de toekomst met een tocht door het leven. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is de bestemming en met welk doel? Met deze ontdekkingsreis naar een allesomvattende connectie en een breder bewustzijn heten we jullie welkom bij Hello Radio Spirituality.
Goedemiddag en welkom in ons programma. Het is weer tijd voor Hello Radio Spirituality. En op deze zaterdagmiddag gaan we er uiteraard weer een leuke uitzending van maken. Bij ons de gast is Bas Harpen. Hij is theosoof en verzorgt vandaag het item Theosophical Society.
Vanmiddag praten we ook met Dorie de Celle. We praten met haar over het Gouden Rozenkruis en over het boek Mysteriën en Lofzangen van God, Kosmos en de Mens van auteur André de Boer. Het wordt weer een waar avontuur en deze starten we zometeen met Bas Harpen. Tot zo!
Goedemiddag Bas, leuk dat je hier weer eens bent. Het is een tijdje terug.
Ja,
inderdaad. Dankjewel. Ja, we gaan het vandaag hebben over het beeldmerk van de theosofie. Is dat iets wat door de eeuwen heen gewoon passend is, ook in deze hedendaagse maatschappij?
Ja, ik vind dat het nog steeds, ook vandaag, nog een erg passend logo is.
Ja.
Omdat eigenlijk de combinatie van die symbolen samen geven gewoon eigenlijk precies de filosofie van Theosofie weer.
Oké, mooi.
En ik vind het een heel passend logo.
Hoe is het eigenlijk tot stand gekomen, het beeldmerk van Theosofie?
Nou, oorspronkelijk gebruikte Blavatsky het zegel ook al voordat de vereniging was opgericht. Ja, er zijn beelden van te vinden. Je ziet al de overeenkomsten van het moderne logo. Het is net iets anders op een aantal dingen na. Niemand weet ook eigenlijk hoe oud die zegel is.
Okay.
Dus het is heel lastig te achterhalen.
Is niet in historische documenten nog iets van terug te vinden?
Heel lastig. Er zijn heel veel mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan. En er is nooit echt een conclusief verhaal uitgekomen.
Ja, dan vraag ik me ook gelijk af, van is het dan wel duidelijk of het er altijd zo heeft uitgezien?
Nou ja, voor de vereniging wel.
Voor de vereniging wel.
Vanaf 1875 is dat symbool gewoon in gebruik genomen.
Ja.
Het oomsymbool is er wel later aan toegevoegd.
Ja.
Maar voor de rest was hij gewoon al wel echt in gebruik vanaf het begin.
Ja, oké. Okay. Ja.
En waar bestaat het logo uit?
Theosophische zegel is opgemaakt uit vier best wel krachtige symbolen. Bovenaan staat het welbekende oomteken. Daaronder een omcirkelde swastika. En een symbool dat een hele negatieve lading heeft gekregen, maar in werkelijkheid eigenlijk gewoon een heel positief en mooi symbool. Swastika is een Sanskriet woord en een van de betekenissen hiervan is bijvoorbeeld welzijn. Onder dit teken zie je de Ouroboro. Dat is de slang die in haar eigen staart bijt. En deze omcirkelt twee in elkaar gevlochten driehoeken die vooral doet denken aan eigenlijk de Joodse Davidster of de zegel van koning Salomo. Maar in dit geval wordt hiermee de Oosterse variant bedoeld.
De Oosterse variant.
De Oosterse variant,
Want het lijkt inderdaad wel op de Joodse ster zoals we die kennen.
Ja, het is eigenlijk exact hetzelfde.
Ja.
Maar elke religie heeft wel zijn eigen versie ervan.
Ja.
Ik denk dat de Joden misschien ook wel inspiratie hebben gehaald uit India.
Het zou zomaar kunnen natuurlijk.
Ja, ja. In het midden van de driehoeken is een Egyptische ank of touw geplaatst. En onder dit alles het motto van de vereniging. Geen godsdienst hoger dan de waarheid. Die wordt soms in het Sanskriet geplaatst, maar meestal eigenlijk vertaald in de taal van het desbetreffende land waar die wordt gebruikt.
Het betreffende land, dat is dan in dit geval in India.
Ons Nederlands natuurlijk geen godsdienst hoger dan de waarheid. Maar in het Engels is het bijvoorbeeld no religion higher than the truth.
Ja, dat is inderdaad wel een mooi gegeven. Ja. En voor de luisteraars die dat natuurlijk niet kunnen zien, kun je van elk symbool iets vertellen?
Ja hoor, nou, ik zal beginnen met het oomteken. Ja, sowieso een zeer heilig woord in met name India, waar het gebruikt wordt door onder andere de Hindoes, de Boeddhisten en ja, beoefenaars van verschillende vormen van yoga en meditatie. Het is een symbool wat lastig vertaald kan worden naar het Nederlands, omdat het meer een symbolische betekenis heeft en dus niet echt een normale betekenis heeft. Het wordt uitgesproken als een enkel lettergreep om, maar in het Sanskriet wordt het geschreven als A-U-M, dus aum. Het symbool staat voor de drie-eenheid, die natuurlijk niet alleen voorkomt in het christendom, in de vorm van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar ook onder andere in het boeddhisme, hindoeïsme en dus eigenlijk ook gewoon elke religie heeft wel eigenlijk haar eigen versie van deze drie-eenheid. Hierdoor past het symbool, ja, vind ik ook gewoon heel erg goed bij de vereniging, die zich onder andere bezighoudt natuurlijk met een vergelijkende studie van ja, in godsdiensten.
Oké, Bas, en de Uruburus, spreek je dat goed uit?
Ja, ik weet zelf ook niet helemaal zeker hoe je het uitspreekt. Ik denk Uruburus.
Ja, ja.
Ja, de slang die in haar eigen staart bijt. Het is een heel oud symbool. Dat staat voor de eeuwigheid. En ja, binnen de theosofie staat zij ook voor de leer van de cyclussen. Wat eigenlijk wel een groot onderdeel is binnen de theosofie. En net als de Bijbelse slang staat ze ook voor de geheime wijsheid. Omdat slangen uiteraard kunnen vervellen. En ook voor vernieuwing en reïncarnatie staan. Als cirkelvormig symbool betekent het voor de Hindoes bijvoorbeeld ook de eeuwige adem van Brahma. De kosmische schepper. Dus als Brahma uitademt, dijt het universum uit. En als hij inademt, krimpt het ineen. En het is eigenlijk wel grappig, want de wetenschap die weet dus inmiddels ook dat het universum constant blijkt uit te dijen.
Ja.
En misschien wordt dit proces op een gegeven moment ook wel gewoon weer omgekeerd. Als Brahma weer begint aan een nieuwe inademing. Dat is mijn eigen theorie. Dus ik weet niet of dat ook echt gaat gebeuren natuurlijk.
En wat gaat er dan gebeuren is natuurlijk de vraag.
En hoe wij dat gaan merken, ja, dat is een goede vraag.
Nou, ik zag laatst in het nieuws dat er weer een of andere witte dwergster of zo is opgeslokt door een zwart gat.
Ja.
Dat kan je ook zien als een inademing.
Ja, ja, ja.
Het is maar hoe je het interpreteert en bekijkt.
Ja,
maar het is wel een hele interessante materie.
Ja, zeker. Ja.
Die Uruburu, hè, volgens mij zijn er nog meer zaken die iets anders symboliseren. Zo heb je bijvoorbeeld iets over die rondgang. Wat is dat dan precies?
Ja, de neergaande boog van het slangenlichaam, dat staat voor eigenlijk werelden en zielen die in de stof afdalen of incarneren. En de opgaande boog van dat staat weer voor hun evolutie naar de geest en uiteindelijk het goddelijke.
Ja.
En ja, de stekel zelf, die staat voor vervolmaking van en het herstel vanuit harmonie en vanuit chaos.
Wel een dubbele symboliek, hè, als het ware.
Ja, ja, ja. Er zit heel veel symboliek in dit symbool alleen eigenlijk. Al.
Ja.
Ja, het symbool is daar ook terug te vinden bij de gnostici bijvoorbeeld en de alchemisten, die gebruiken hem ook. En in het oude Egypte en Griekenland wordt die ook veel gebruikt.
Ja, oké.
Nou, interessant. Nou, we hadden het ook nog over de swastika in het begin.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Jazeker. Het woord swastika is dus een Sanskriet woord wat dus onder andere welzijn en succes betekent, maar ook geluk bijvoorbeeld. Het is ook een symbool voor geluk en hiervoor wordt hij eigenlijk vaak gebruikt in oudere beschavingen, maar ook moderne beschavingen in bijvoorbeeld India, China, Japan en Noord- en Zuid-Amerika. Maar ook in Griekenland en Rome bijvoorbeeld. Voor de Tweede Wereldoorlog was het eigenlijk gewoon heel normaal om swastika's te plaatsen op bijvoorbeeld kerstkaarten. Na de oorlog werd dat niet meer gedaan.
Ik denk dat als je nu zo'n kerstkaart krijgt, dat je toch wel even
dan,
schrikt.
Ik zou het leuk vinden. Maar ik denk dat sommige mensen daar inderdaad wel zouden schrikken.
Ja.
Ja. In Azië wordt het symbool eigenlijk nog steeds heel veel gebruikt als gelukssymbool. En zo wordt het vaak gebruikt in patronen en andere versiersels. En in het boeddhisme staat ze voor het wiel van de wet. Ook wel het dharma chakra genoemd. En ook wordt de swastika vaak gezien als een soort minimalistische versie van de spiraal van een melkwegstelsel.
Ja, ja.
En vooral de rondere versie die wordt gebruikt in theosofische zegel, die lijkt hierop, want die heeft van die ronde haken, zeg maar.
Oh, die haken zijn net even anders.
Ja, ja, het is niet zo'n vierkante hakenkruis, zeg maar.
Ja.
Het is echt een rondere versie van de swastika. Ja.
Maar het heet wel gewoon ook swastika natuurlijk.
Ja, ja. Ja, zeker. Maar swastika heb je echt in...
Heel veel variaties,
heel veel verschillende versies van. Ja. Eigenlijk.
Ik heb ook begrepen dat zeg maar op de voeten van de Boeddha... dat daar ook de swastika op staat.
Oh, dat zou heel goed kunnen.
Ja, ja. Dat is de beeldenis dan. En omdat het ook staat voor geluk en voorspoed en dergelijke... is het inderdaad niet zo vreemd dat
misschien
het daarop staat.
Misschien is dat ook... Want is het niet ook zo dat ze in India de voeten kussen? Dus dan kussen ze waarschijnlijk die swastika's.
Ja, 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 waarschijnlijk wel.
Voor geluk.
Ja.
Of welzijn.
Nou, zo zie je maar weer. We gaan er eventjes uit voor een korte muzikale break. Tot zo.
Zijn er nog meer symbolen die erop op staan?
De gevlochten driehoeken. In het westen is dit symbool natuurlijk bekend... vooral als de Joodse Davidster.
Ja.
Nou, in dit geval wordt dus de Indiase variant bedoeld. En dat is de zegel van de god Vishnu. Ja, de gevlochten driehoeken die staan symbool voor de bipolariteit of dualiteit in de natuur. Dus geest en stof, mannelijk en vrouwelijk. En de driehoek die omhoog wijst en dus lichter van kleur is, die symboliseert vooral dus de geest of het bewustzijn in het algemeen. En verborgen wijsheid en de punt staat voor het goddelijke monade.
En gaat het nog verder?
Ja,
het gaat nog verder.
Nou ja, okay. Ik vind het heel bijzonder omdat die driehoeken dan ook gevlochten zijn.
Ja.
He, je kunt natuurlijk uit alles zou je...
in elkaar verweven.
Ja. Ja. Ja, als een soort, bijna een soort breipatroon.
Ja, ja. Ja, zeker.
Oké. Okay. Is er nog meer hieruit te halen?
Je hebt dus naast die driehoek die naar boven wijst... is het dus ook de driehoek die naar beneden wijst.
Ja.
Die symboliseert dan weer het materiale en de stof en de onthulde wijsheid. Dus eigenlijk alles wat iedereen al weet.
Ja.
En de top van die driehoek die staat voor de gemanifesteerde stoffelijke werelden. En samen vertegenwoordigen deze driehoeken dus het gemanifesteerde universum.
Oké, dat is dus echt de symboliek achter de gevlochten driehoek.
Ja, en dan heb je zeg maar de binnenkant van die twee driehoeken, dus de zeshoek. Eigenlijk staat elk los vlak van de driehoek heeft een andere betekenis.
Ja.
Staat dus voor één van de aspecten van het gemanifesteerde universum. En wat daar dan weer in het midden staat, de ank, die staat voor de innerlijke mens. En die raakt dus al deze aspecten aan.
Hoe ziet dat eruit?
De ank, dat is een cirkel met een kruis eronder. Ook wel de touw genoemd.
Ja, het is een heel bekend symbool. Wel.
Ja. Ja, een heel bekend symbool.
Ja.
En het is een symbool wat uit het oude Egypte komt. Die staat voor leven, vernieuwing en de neerdaling van de geest vanuit de fijnstoffelijke gebieden in de stoffelijke werelden.
Ja.
Maar het staat bijvoorbeeld ook voor het heelal in embryonale toestand, waarbij de cirkel dus de kosmische kiem is of het kosmisch ei.
Ja, dus dat is het begin, zeg maar.
Ja, precies. Okay. Zwevend boven het kruis van de stof die daaruit is ontstaan.
En
astronomisch gezien is ze ook dus het teken voor Venus, de zusterplaneet van de aarde en bewaker van de mensheid.
Nou,
ja.
Mooi.
Dat is
hoor.
Allemaal wat.
Ja. Wat is het hierin wat jou zo aanspreekt?
Ja, dat ik vind het een heel passend logo.
Oké, okay. Ja. Nou, bijzonder.
Wat ik me ook afvraag, Bas, is het motto. Want het beeldmerk van de Theosofie heeft ook een motto.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen?
Ja, onder het logo staat dus eigenlijk altijd in het motto, dus geen godsdienst hoger dan de waarheid. Dat heeft ermee te maken dat Theosofen eigenlijk altijd op zoek zijn naar de waarheid. En het maakt eigenlijk niet uit welk geloof hij of zij ook zelf aanhangt. Uiteindelijk is er één ultieme waarheid en die waarheid staat dus boven alle godsdiensten. In principe zijn alle godsdiensten ook weerspiegelingen van deze waarheid en mogelijke wegen om die te kunnen vinden. Ja, hoe ik het zie, het zijn eigenlijk facetten van een diamant. En die diamant die staat weer symbool voor deze ultieme waarheid.
Diamant heeft natuurlijk vele facetten, hè? Vele ja. kanten.
Als ik nou kijk naar wat je net verteld hebt, waarom wordt er zoveel gebruik gemaakt van symboliek in de communicatie?
Ik denk dat symbolen vooral de taal zijn van het onderbewustzijn. En ze daardoor eigenlijk krachtiger werken dan gewoon woorden. Daardoor zijn ze ook vaak zo krachtig omdat ze gewoon meer met ons doen dan wij zelf eigenlijk doorhebben.
Nou, dat is het ook.
Ja.
En nou ben jij, weten wij, ontwerper.
Ja.
Pas je symboliek ook toe in jouw werk?
Ja, ja, ik gebruik in mijn eigen werk eigenlijk heel vaak symboliek. Uiteraard ook omdat ik natuurlijk theosoof ben en graag de occultische filosofie laat doorschemeren in mijn eigen werk. Maar ook omdat ik de esthetiek van symboliek gewoon heel erg mooi vind. Ik heb een tijdje terug dus een kledingmerk opgericht, genaamd Doctrine. Met een Y in plaats van
met een I.
In plaats van de I en een Griekse V als O. Om er ook al wat symboliek zeg maar in het logo zelf terug te laten komen.
Ja.
En het woord zelf is ook alweer afgeleid van de Secret Doctrine, oftewel de geheime leer van Blavatsky. Maar in mijn prints maak ik graag gebruik van bijvoorbeeld verschillende symboliek. Maak ik ook gebruik van semiotiek. Dus dat wil zeggen verschillende tekensystemen, zoals Russisch, Arabisch, Japans, Koreaans, noem maar op. Maar ook dode talen, spijkerschrift, hiërogliefen, alchemistische symbolen.
Die gebruik je allemaal in jouw ontwerpen?
Nou, ik heb nog niet al deze dingen die ik zojuist heb opgenoemd gebruikt, maar die
staat
wil ik
er wel
in
open voor.
Eigenlijk gewoon, ja, wil ik eigenlijk gewoon afbeeldingen samen met dit soort symbolen gaan gebruiken. Zodat ja. het samen één geheel wordt.
Ja, want de luisteraars kunnen dit niet zien. Maar je bent hier met een heel mooie sjaal. Een sjaal ja. die je zelf hebt ontworpen. Hè?
Ja, klopt.
Ja. Ja. Ja, het ziet er prachtig uit.
Ja, het is wel bijzonder
en
inderdaad.
Wat voor tekens zijn dat aan de uiteinde van de sjaal?
Dat zijn Japanse tekens en die staan voor bad dream. Nachtmerrie.
Ja. Het moet altijd een randje hebben bij jou.
Ja, het moet altijd een beetje een duister randje
een
hebben.
Een beetje een duister randje, ja. Ja. Ja.
Nou, ik vond het heel interessant. Ja, ja mooi verhaal. Wel. Het is ook leuk om wat meer te weten over de symboliek achter het beeldmerk van Theosofie.
Ja.
En dat het ook zo veelzijdig is en dat het zoveel aspecten ook heeft.
Ja.
Dat is heel mooi om te horen.
Ja.
Dus we willen je daarvoor danken.
Geen dank.
Dat was een mooi gesprek met Bas Harpen. Zometeen praten we met Doride Zelle. Tot zo! Doride, welkom. Hartstikke leuk dat je hier bent bij ons.
Dankjewel.
We gaan met jou praten over een heel mooi boek. Dat heet Mysterieën en Lofzangen van God, Kosmos en Mens. En daaronder staat nog een subtitel, Het Godsplan Verwerkelijken. Dat is mooi. Het is een hele mond vol.
Hè?
Ja, alles bij elkaar. Best heel pittig. Maar voordat we met het boek gaan beginnen, willen we natuurlijk ook even iets weten van jou. Want je bent aangesloten bij het Gouden Rozenkruis. Hoe lang ben je daar al bij aangesloten?
Ik ben als kind van ouders geboren die al bij het Rozenkruis waren. Dus, en ik ben nu 55, dus ongeveer 55 jaar.
Ongeveer.
En, ja,
met de paplepel ingegoten.
Met de paplepel
dus.
En mijn ouders, beide kanten, hun ouders waren eigenlijk ook al bij het Rozenkruis. Dus die zijn bij deze Rozenkruisers Die stroming die is dan in 1924 opgericht door de gebroeders Lenen.
Ja.
Daar waren mijn grootouders toch in het begin al redelijk snel bij aangesloten. Dus,
en die hebben de gebroeders Lenen ook gekend, denk je?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. En mee samengewerkt.
Zo.
Mijn grootvader was al, van mijn vaders kant, die was al helemaal in de boeken en de uitgeverij. Dus
ja.
Al vanaf begin jaren 40 werden de dingen uitgegeven. En Jan Lenen, een van de oprichters van deze school, die wilde altijd persvrijheid hebben. Dus die begon meteen met stencilmachines. En zodat hij gewoon zijn eigen teksten uit kon geven.
Ja, niet en afhankelijk.
Had best een vooruitziende blik gezien wat er in de oorlog gebeurd is. Dat dat echt absoluut niet kon. Maar zelfs in de oorlog gingen ze gewoon door met het uitgeven van leuke teksten.
Ja.
Voor de mensen die dat nog niet weten, Jan Lenen is ook wel bekend als Jan van Rijkenborg.
Klopt. Later heeft hij deze spirituele naam dan
aangenomen.
Ja.
Nou. En hij is een van de grondleggers van de school.
Ja, samen met zijn broer Wim Lenen. Allebei Haarlemmers trouwens.
Ja.
Daarom is het in Haarlem ook, hebben zij die school gestart en zijn ze op Bakenissengracht nummer 13 begonnen met lezingen te geven. Het begon gewoon.
Het is ook nooit weg geweest uit Haarlem.
Nee, altijd
daar geweest.
Ja.
En dat is ook waar jullie de winkel hebben?
Dat is Bakenissengracht 1, maar wij hebben daar de. Ja, dat klinkt een beetje heel luxe natuurlijk. Dat Bakenissengracht 1 tot en met 15
dat is heel
als
luxe,
eigendom hebben. En dat al die panden aan elkaar verweven zitten. En ook helemaal naar de achterkant.
Ja.
Als een soort vierkant. Midden in de stad van Haarlem, op het oudste deeltje van Haarlem, eigenlijk dat Rozenkruishuis is.
Het is wel bijzonder, ja.
Maar jullie zijn ook een hele grote organisatie.
Ja, precies.
Of beweging.
Nou ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar dat twee van dit soort vrienden, dat die erin zijn geslaagd om gewoon een wereldwijde organisatie uit te bouwen van, nog geen 100 jaar oud, maar dat in 42 landen zijn er inmiddels tempels en centra waar het gedachtegoed van hun wordt uitgedragen.
Ja.
En ik geloof dat het bij elkaar iets van 18 talen is. Hè, waar ook literatuur in uitgegeven is. Dat is natuurlijk toch ook wel heel bijzonder.
Zeer zeker. En jullie hebben best heel veel literatuur, inderdaad. Vandaag hebben we het dan over het boek Mysterie en Lofzangen van God, Kosmos en Mens. Wat me meteen opvalt over het boek is op de voorzijde. Ja, is het een volle maan of is het een zon? Is het bedoeld als zodanig of is het iets heel anders?
Nee, het is echt wel bedoeld als zon, maar dat is toch ook wel iets apart. Dit bedenk je niet eigenlijk van tevoren allemaal.
Ja.
He, we begonnen ooit in deze serie met het boek Mysterie en Symbolen van de Ziel.
Ja.
En daar kwam dat beeld van een rode maan is dat eigenlijk.
Maar
met name zie je daar dan ook het licht en het duister in, wat mij altijd triggerde, omdat die ziel die heeft ook wel meerdere kanten.
Ja, zeker.
He, en dat is eigenlijk, daar is een vervolg op gekomen. Met mysterie en uitdagingen van geboorte, leven en dood. Omdat dat toch heel nauw met de mens verweven is. Dus het eerste deel is dan verweven met de ziel en het tweede deel met de mens.
Ja.
En dan kwam het derde deel, mysterie en lofzangen van God, kosmos, mens. En daar is eigenlijk heel de nadruk gelegd op het goddelijke, op het geestelijke. En voel je wel een soort drie-eenheid.
Ja, absoluut.
Van die drie boeken van mens, ziel en geest die weer één met elkaar worden.
Ja.
En daarom hebben we die zon, die verschillende zonnen daar eigenlijk ook bij gekozen. Maar dat was niet voor opgezet spel. Dat ontstaat.
Nee, dat ontstaat zo. Het is wel mooi inderdaad, want ik zie hier de boeken nu ook voor me liggen. Je ziet echt dat het wel bij elkaar hoort. Het is echt een soort saamhorigheidsgevoel. En ik vraag me ook af van of je dan, als je het ene boek hebt gelezen, of je dan het andere boek eigenlijk ook wel bij wijze van moet lezen.
Nou, de basisteksten van de drie boeken zijn zo ontzettend verschillend.
Ja.
Dat de drie boeken echt totaal anders zijn ook weer.
Oké.
Okay. Want dit boek is geschreven door André de Boer.
Ja, ja.
En die andere boeken?
Ook door André de Boer.
Allemaal door André de Boer.
Ja. Ja.
Okay. Ja. En het is eigenlijk, dat is natuurlijk het leuke, dat wij ooit in 2014 begonnen zijn om een online programma te maken. Dat heet de Spirituele Kerst. André heeft hier ook over Spirituele Kerst gesproken.
Klopt. Ja.
Maar binnen een jaar was er zo'n vraag om dat online programma te vertalen in een boek, dat we toen heel snel eigenlijk een boek hebben gemaakt.
Ja.
En toen is Spirituele Pasen gekomen, Spirituele Pinksteren als online programma. Daar zijn ook boeken van ontstaan. En nu maken we eigenlijk sinds Mysterie en Symbolen van de Ziel komt het online programma en het boek tegelijk uit.
Ja.
Omdat er gewoon vraag naar is.
Ja, het is wel hartstikke goed.
Het is best wel bijzonder eigenlijk, want je denkt ik ga een online programma maken.
Willen
maar de wens
toch
is gewoon
tastbaars.
Dat mensen het in handen willen hebben en helemaal niet alleen digitaal. Dus dat is verrassend ook.
Zeker, zeker. Ja, want als je denkt, we leven wel echt in een digitaal tijdperk. En dat je toch dan merkt dat mensen zoiets hebben van, nou, dat is wel leuk, maar ik wil het toch wel ook vast kunnen houden.
Ja.
Hè? Even ruiken, de druk van de persen natuurlijk. Dus ja, dat is best.
Het is toch anders dan.
Het is bijzonder.
Ja.
Waarom is er specifiek gekozen voor deze vorm? Want je kunt natuurlijk kiezen voor de cirkel, maar je kan natuurlijk ook andere vormen kiezen.
Ja, weet je wat het aparte is? Dat je daar ook weer niet zo, dat is ook intuïtief.
Ja.
Hè, de cirkel is toch een soort van de eeuwigheid en de zon is ook een symbool van iets hemels en voor mij ook een symbool van het goddelijke. Dus je denkt bij de zon ook meteen, ook als je het boek leest, want die symboliek die komt ook echt wel naar voren. Hè? Dan denk je, ja, de natuur vertelt ons natuurlijk ook heel veel over het geestelijke leven.
Zeker,
en,
ja.
En zo vertelt de zon ons ook iets over de geest. Ja, die achter de natuurzon is, zeg maar.
Ja.
Mag ik jou een makkelijke vraag stellen?
Altijd.
Wat is de bron van alle leven? De vraag is makkelijk.
Is dat, geldt maar dat voor mij? Geldt dat voor mij persoonlijk? Of,
je mag of, antwoorden
of,
zoals
of
je
in,
wil.
In zijn algemeenheid, de bron van alle leven.
Ja. Ja. Nou ja, het staat op de achterflap van het boek.
Ja.
En het is wel iets wat ons allemaal wel bezighoudt. Misschien niet bewust, maar onderbewust misschien wat meer. Heb jij daar een mening over, een idee over?
Ik kan persoonlijk alleen maar toch antwoorden met God. En ja, dat klinkt dan heel heilig, zullen we maar zeggen. Maar voor mij is het echt zo dat alles uit een schepper ontstaan is. Dat is de bron, dat is het begin, dat is...
Je voelt het ook.
Ja, ik voel dat ook echt zo. Het hele boek dat vibreert van hermetische teksten.
Nou en of.
En dat is de basis van dit boek ook. De Hermes Trismegistos.
Ja, want het boek wordt ook belicht hè, vanuit de klassieke teksten van Hermes Trismegistos. Maar hoe komt het dat er in de historie zo weinig over deze legendarische ingewijde bekend is? Hoe komt dat?
Misschien toch omdat het een soort van mythische figuur is geweest. Waardoor dat ook heel lang in het geheim is gebleven of in het verborgene.
Ja, ja.
En ik geloof dat ook een tijd rijp moest zijn voordat dat werkelijk tot zijn volheid kan komen. Dat mensen het ook kunnen begrijpen, die teksten.
Ja, ja,
en,
ja.
En Van Rijkenborg heeft natuurlijk met het schrijven van zijn Egyptische oergnosis 4 delen.
Ja.
Daar heeft hij al die teksten in proberen te verklaren ook. En eigenlijk is dit boek van Mysterie en Lofzangen van God, Kosmos, Mens is eigenlijk een heel kleine compilatie, omdat het natuurlijk ook de basis een online programma is.
Ja.
Van die teksten die in de Egyptische oergnosis allemaal worden toegelicht door
Van Rijkenborg. En dat zijn de 4 boeken die je hier ook bij je hebt. Welke 4 zijn dat? Of
de Egyptische oergnosis deel 1, 2, 3 en 4.
Oh. Ik dacht, misschien hebben ze allemaal andere titels, maar dat is niet zo.
Nee.
Oké, okay.
Nee.
Ja.
En daar, weet je, als je één heel klein stukje leest,
ja.
Dat vind ik dan wel, want dat spreekt dan voor mij heel erg tot de verbeelding ook.
Ja, he, ik wil het
dan
graag
staat
horen.
Er bijvoorbeeld in Corpus Hermeticum 2, vers 4. God maakt de eeuwigheid, de eeuwigheid de wereld. De wereld maakt de tijd en de tijd maakt de wording.
Mooi,
nou,
ja.
Alleen dat al, dat je de verbinding voelt,
ja,
tussen boven en beneden. Tenminste, ja, wij situeren dat dan zo, hè, boven,
ja,
en beneden.
Dan maakt het,
maar
het duidelijk.
Is natuurlijk... Als, ja,
staat het
als
ook niet in dit boek, zo boven, zo beneden?
Ja.
Staat erin,
zeker,
hè?
Ja, ja. Zeker. Maar doordat het een uit het ander is voortgekomen, voel je ook de verbinding.
Ja.
Dat het allemaal met elkaar verbonden is, niet op zich staat.
Nee, nee,
dan
nee.
Dan kom je weer terug bij jouw vraag van, ja, wat is voor jou die bron? Dan is dat God. En daar is, hè, wat er net gezegd wordt, die wereld uitgekomen en uiteindelijk die mens.
Ja, mooi. We gaan er eventjes uit voor een korte muzikale break. Tot zo. Wat ik me ook afvraag, hè, want ja, omdat het belicht is vanuit die klassieke teksten van Hermes Trismegistus, wat betekende hij voor de Rozenkruisgemeenschap? Of hij, de mythische figuur?
Nou ja, het kunstige natuurlijk van Van Rijkenborgen is dat hij uit heel veel verschillende tradities het universele heeft weten te halen en dat heeft weten te verklaren, zodat je een door de tijd een beeld hebt gekregen van dat eigenlijk in elke stroming steeds weer hetzelfde element essentieel is. Namelijk, dat heeft verschillende namen, maar zeg een vonk van de geest in iedere mens.
Ja.
Of zoals wij het vaak noemen, de roos des harten. Of zoals het in de boeddhistische mysteriën genoemd wordt als de lotusbloem. He, er zijn vele namen voor datzelfde principe van die goddelijke kern die in iedere mens aanwezig is.
Gaat die vergelijking ook op met Christiaan Rozenkruis? Dat die ook ergens voor staat? Een samenspel van visies, ideeën, gedachten?
Ik denk dat Christiaan Rozenkruis ook echt wel een mythische figuur is geweest die een weg bewandeld heeft. He, dus dat is eigenlijk de symboliek van een mens die op zoek gaat naar wie die werkelijk is. En die weg gaat bewandelen, die zoektocht gaat om te gaan ervaren wie die in diepste wezen is.
Nou ja, het is wel goed dat dat zo wordt gecommuniceerd, want dat geeft een stukje herkenning aan degene tot wie het moet komen om dat te begrijpen. Dus ook de naamgeving, waar het voor staat, is heel belangrijk. En soms moeten we daar ook individuen, personen, personificaties van hebben van bepaalde ideeën, van bepaalde gedachtegoed. Ik denk, ja, dat dat heel belangrijk is.
Wat ik ook heel mooi vind, hè, bij de inleiding van dit boek, dat maakt ook meteen indruk, de titel, De Weg der Sterren. Want dat zegt al gelijk iets over onder andere sterrenwetenschap, hè, dat duidt daar ook op. En dat doet je dan weer denken aan astronomie en astrologie. Kun jij daar iets meer over vertellen, over die weg der sterren? Wat dat voor jou bijvoorbeeld betekent?
Ja, dat is natuurlijk toch, je voelt alweer als je over die weg der sterren, dat dat een opgang is, hè? Een opgang vanuit jouw leven naar iets hogers. Hè?
Ja.
Zo voelt dat voor mij, want je kan het meteen visualiseren dat als je op dat strand gaat liggen, hè? naar boven gaat liggen kijken.
Zo bedoel je, ja.
Dan weet je gewoon van, het is iets van uit een bepaalde natuur, uit de gewone natuur, naar een andere natuur zien toe te komen.
Ja.
En dat is een opgang, want daar zit ook een ontwikkeling in vibratie, in trilling. Eigenlijk voel je dan al dat twee verschillende naturen zijn die aan elkaar te koppelen zijn. Ja. Want Hermes zegt natuurlijk zo boven, zo beneden. Dus daar maakt hij ook onderscheid in die twee naturen. Maar hoe maak je nou de verbinding tussen beneden en boven, of tussen die weg der sterren?
Ja.
Die gaat omhoog. Ja, de ziel is daar wel het levende element tussen lichaam en geest, zeg maar.
Ja.
En als ik daar een beetje op door zou gaan, dan zou ik zeggen van, iedere mens is bezield.
Ja.
Ieder wezen is bezield. En hoe kan je nou die verbinding met de geest maken?
Dat is een lastige vraag.
Ja, dat is best een ingewikkeld ding. Want wij zijn geboren uit de natuur, uit ouders.
Ja.
En wij zijn natuurmensen ook, van deze natuur. Maar hoe maak je nou die binding met die geestelijke natuur? Die ziel is een middelaar die moet wel van een bepaalde kwaliteit zijn om de binding met die geest te kunnen maken. He, dus, en dan komen er natuurlijk toch allemaal elementen van reinheid en goedheid, waarheid, schoonheid. Nou ja, zo kunnen we heel veel elementen noemen.
Ja.
Waardoor de ziel eigenlijk van een bepaalde vibratie moet worden, van een bepaalde hogere vibratie, om de binding met die geest te kunnen realiseren.
Uiteindelijk, als je dat vervat in de weg der sterren, dan kan je natuurlijk, je kan dat heel breed ingaan.
Ja.
Uiteindelijk, mooi. Ja.
Maar om daar te komen, dat is misschien wel een hele weg, maar het fundament is er al. Want als ik kijk naar wat Hermes zegt, die verklaart dan dat God, de kosmos en de mens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Ja.
Dus het fundament om tot die staat te kunnen komen, die is er al.
Ja.
We moeten het alleen zien, herkennen,
realiseren.
Ja.
En het fundament, dat vind ik dan ook echt weer, dat is die goddelijke kern in iedere mens. Dat is die godsvonk waarvanuit er gebouwd gaat worden. Dat kleine elementje, wat eigenlijk de basis is om die binding met die geest te kunnen realiseren.
Ja.
Maar dat in een paar woorden heb je dat zo gezegd. Maar wij weten wel dat er ook vele levens overheen gaan om zo'n gereinigde ziel te worden die in binding met die geest kan treden.
Maar is dat iets wat past binnen de Rozenkruisers? Als we het dan hebben over reïncarnatie, want dat zijn dan meerdere levens, wat ook in bepaalde stromingen voorkomt. Is dat ook iets wat daarbij past?
Nou ja, kijk, daar komt Hermes ook wel weer heel sterk om de hoek kijken. Omdat Hermes Trismegistus het ook heeft over kosmos of macrocosmos, kosmos en microcosmos.
Ja.
En de mens is een microcosmos, dat is wat hij zegt ook. En de mens is ook tweevoudig, sterfelijk en onsterfelijk.
Ja.
Sterfelijk naar deze natuur, maar onsterfelijk naar de goddelijke natuur.
Precies.
En die microcosmos, die is onsterfelijk. Dus wij leven als persoonlijkheid, als geboren natuurmens in een microcosmos. En daar doen we onze ervaringen op. En die worden ook opgeslagen in die microcosmos.
Ja.
En als wij dit leven verlaten, dan trekt die microcosmos zich weer een tijd terug. Maar er wordt opnieuw een mensenkind mee verbonden die met de ervaringen van die microcosmos dan zijn leven weer verder leeft. Dus ook niks gaat verloren. Dat voel je ook daarin. Dat wat wij doen in ons leven, dat gaat niet verloren. Wij denken wel, de dag is voorbij en dat hebben we gehad.
Ja,
maar het gaat niet. Het is niet zomaar verdwenen. Het wordt ook in de kosmos en in die microcosmos opgeslagen. Dus ook wat we als mensheid met elkaar doen, dat wordt ook opgeslagen. Dat is ook niet zomaar verdwenen.
Nee, het is ergens natuurlijk. Ja, misschien niet altijd zichtbaar, maar het is er wel inderdaad.
Je bent nog in een fase van niet ontwaken.
Ja.
Dan ga je uiteindelijk ontwaken in zekere zin. En waarschijnlijk is dat dus een heel proces.
Ja.
Voordat je door kan groeien en uiteindelijk daar komt waar het bedoeld is om daar te zijn. Is dit ook voor jou een proces geweest of is het ontwaken plotseling gekomen?
ik vind het woord ontwaken, ja, ik
is misschien een beetje een zwaar beladen woord.
Maar weet
woord.
Je, kijk, dat is natuurlijk als je bij ouders wordt geboren die met zo'n gedachtegoed, waardoor je vanaf je geboorte al met dat gedachtegoed verbonden wordt, hè, dan geeft dat al een hele diepe betekenis in je jeugdjaren sowieso. Maar dan komt er wel een moment dat jij zelf moet kiezen van ga ik hiermee verder?
Ja.
Is dit echt mijn ding? Of is het meer het ding van mijn ouders waar ik in opgegroeid ben en opgevoed ben?
Ja, je hebt natuurlijk ook voor die keuze gestaan.
Ja.
Ja.
En dat is wel een heel cruciaal moment. En dan, het moet dus ook altijd iets van jouzelf worden.
Ja. Is er een periode geweest dat je dit ook hebt losgelaten?
Ik heb van mijn 19e tot en met mijn 22e heb ik even een soort sidestep gemaakt. Omdat ik toch echt het gevoel had dat ik mijzelf de vraag stelde van...
Is dit
mijn weg?
Ja.
Maar op de avond dat ik mijn brief schreef dat ik niet langer deelgenoot wilde zijn van het Rozenkruis... Heb ik toch wel heel wat tranen gelaten. Dus eigenlijk wist ik dat al, maar het had toch nog even tijd nodig om...
Dat rondje maken.
Ja. Je wordt dus ook al blijf je erin. En ik denk dat dat met elk geloof zo is, waar je verbinding mee maakt.
Ja.
Dat het alleen maar goed is als het iets is wat bij jou hoort. Want anders is het niks. Het moet iets van jou zijn ook.
Ja.
En er moet iets in jou resoneren. En als dat het doet, dan is het
nou
prima.
Ja, je bent uiteindelijk teruggegaan. En eigenlijk is dat een hele korte periode maar.
Ja. Hè?
Dus dat zegt natuurlijk genoeg.
Ja, en dat is natuurlijk de grap dat bewustwording ook daarmee te maken heeft.
Ja.
Hè? Dus het bewust worden van jezelf en wie jij bent... En waar je in je leven mee wil verbinden. En het onderscheidingsvermogen wat je langzaam leert opbouwen.
Ja.
Hè, dat draagt allemaal bij aan een pad van bewust worden van... Ja, wie ben ik nou eigenlijk?
Ja, we gaan er zo op door.
Je had het net over resoneren. In het boek staat er ook zoiets als het verhogen van een trillingsfrequentie. Is dat overeenkomstig of is dat totaal iets verschillend?
Ik denk dat dat heel overeenkomstig is.
Ja?
He, als je dat onderscheid maakt tussen die verschillende naturen... En dat je ervaart dat dat vooral te maken heeft met een verschil in trillingsfrequentie... en dat er iets van die andere natuur in jou wezen aanwezig is, dat resoneren echt met het ontwaken van dat andere in jou te maken heeft.
Ja.
Maar dat betekent dus ook dat je daar open voor moet staan als mens.
Zeker.
En dat er iets in jou is wat van een hele andere orde is en waar je naar probeert te leren luisteren. En dat is ook eigenlijk die bezieling van dat je je over leert geven aan iets anders.
Wat je zegt is wel heel herkenbaar voor veel mensen in deze tijd. Dat ze op zoek zijn naar iets. Ze zijn bezig in hun dagelijks leven in de waan van de dag, laat ik het zo stellen. Wat jij eigenlijk beschrijft, is iets wat je eigenlijk gevonden hebt, waar heel veel mensen ook naar zoeken.
Ik voel altijd dat die school voor mij een enorm hulpmiddel is. Dat het een bedding is waarin je met gelijkgestemden, ja, iets van dat andere kan ervaren en daar, ja, je aan weg kan schenken, zeg maar. Maar het blijft een hulpmiddel. Dus uiteindelijk moeten wij dat andere in onszelf ontdekken en ook tot bloei brengen.
Ja.
Alleen ik merk wel dat, ja, als jij in een tempel bent, in de serenheid van zo'n tempelveld en in stilte en rust dat kan ervaren en in staat bent om alle gedachtenwolken en alles wat er, hè, gevoeld wordt, om dat gewoon te laten voor wat het is. Hè, dus even dat persoonlijke leven achter je te laten en dan bewust vanuit die ziel in die tempel kan zijn. En ja, dan gebeurt er toch iets anders. En als je dat met 400-500 man op hetzelfde moment doet,
ja, dat
dan,
is heel krachtig.
Dan ontstaat er een groepsgebeuren wat ver uitstijgt boven het feit wat jij zelf op de rand van je bed zou kunnen realiseren.
Nou, ik denk dat heel veel mensen het wel heel fijn vinden, sowieso alleen al dat gegeven, om het in een groep te kunnen delen met anderen. Hè, want anders hadden we natuurlijk nooit zo'n systeem gehad van kerken en dergelijke. Maar ik denk ook dat mensen vooral het fijn vinden om het dan ook nog eens een keer met gelijkgestemden te kunnen delen.
Ja. Ja, en de andere kant van die groep is natuurlijk dat aan de ene kant ben je met gelijkgestemden en aan de andere kant slijp je ook aan de groep.
Tuurlijk,
want je moet,
ja,
altijd samenwerken. Hè? Het is niet een individueel gebeuren.
Ja.
Hè? Dus je komt al je mankementen van je persoonlijkheid tegen, want je loopt de hele dag in de spiegel te kijken.
Ja.
En dan denk je van, oh ja, hè? En dat vind je en dit vond je. En nou ja, we vinden altijd van alles.
Ja,
vooral
natuurlijk.
Van anderen, ja, en met name niet van onszelf. En dat is ook die groepswerkzaamheid, hè? Die je dan heel sterk ervaart. Van daar zit ook een slijpingsproces in.
Ja,
hè?
Ja.
En dat, nou ja, dat helpt mee voor die reiniging van die ziel, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Ja, ja, want het is niet zo dat alles wat je zelf denkt, dat alleen maar het juiste is, of dat alleen maar klopt. Vandaar,
nee,
ook al die spiegels die je wel nodig,
ja,
hebt.
Die, ja, die heb je echt nodig.
Ja.
Ja, Dorida, je bent hier gekomen met een mini-bibliotheek, als ik het zo mag zeggen. Je hebt heel veel boeken
prachtig,
meegenomen.
Ja.
Het ziet er allemaal prachtig uit. Je had het zojuist over slijpen. Ik moet dan denken aan een van de boekjes die je had meegenomen met diamant daar op de cover.
Vermaning van,
ja,
van de ziel, ja, heet dat. Dat is ook een tekst van Hermes.
Komt dat ook weer terug in het boek wat we bespreken?
Ja, er zitten dus allerlei korte teksten uit deze Hermes-teksten ook in het boek verwerkt.
Ja.
En ik zou natuurlijk een stukje daar van voor kunnen lezen, als je,
ja,
dat wil.
Ja, leuk.
Hè,
prima.
Van. De ziel is onlichamelijk. Alles wat beneden de ziel staat, kan aan het leven geen deel hebben, behalve door de ziel. De ziel bezit in zich de vermogens van gedachte, wil en oordeel. Als deze vermogens niet aanwezig zijn, is er geen leven. Alles waarmee de ziel niet verbonden is, is verstoken van gedachte, wil, beweging en oordeel. Als deze vermogens niet aanwezig zijn, is er geen leven. Boven de substantie van de ziel is de geest. De geest gaat uit, boven de ziel en omvat deze. De geest is het subtielste van al het waarneembare en is boven al het andere verheven.
Mooi, heel mooi.
Ja.
En dan,
ja,
gaat het eigenlijk nog door met God.
Ja.
Maar dat is toch ook echt zo'n Hermes-gedachte van het ijlste van de materie is de lucht.
Ja.
Het ijlste van de lucht is de ziel. Het ijlste van de ziel is de geest. Het ijlste van de geest is God. En dan voel je weer hoe de verbinding tussen God en materie is.
Ja, maar die woorden alleen al resoneren ook.
Ja.
Dat is heel mooi, inderdaad.
En daar voel ik dan die hogere trillingsvibratie.
Ja.
Dat het werkelijk een weg der sterren is.
Ja.
Een opgang naar een leven van een andere vibratie.
Ja, maar het is een heel bijzonder boek. En nou zijn we nog maar bij dat eerste stuk, hè? De Weg der Sterren. Kan je nagaan, er staat nog zoveel meer in wat gewoon ontzettend interessant is. Maar ik vind het wel belangrijk dat dit even heel duidelijk naar voren komt, omdat dat gewoon zo'n mooie inleiding direct is. Dat raakt ook meteen. Wat ik ook heel belangrijk vind, is die 22 lofzangen.
Ja.
Nou staan er 22 in. Is daar een specifieke reden voor dat het er 22 zijn en niet 23 bijvoorbeeld?
André heeft daar vast een reden mee gehad, want die doet niks zonder reden.
Gaan maar we een keer aan hem vragen.
Ja, ja.
dat bewaren we voor een andere keer.
Ze zijn heel divers,
ja,
die
dat
lofzangen.
Gezien, ja.
En ja, ze zijn gewoon prachtig. En het is ook een mooie bezinning voor 's avonds.
Je kan het anytime kun je er naar kijken en er één uithalen waarvan je denkt van nou, dat wil ik lezen of je slaat iets open. Ik had er eentje gezien, de zonnehymne, afkomstig van Eknaton. Dat vond ik ook een hele mooie.
Heel mooi.
Die draagt wederom het symbool van de zon in zich.
Ja.
Dus het is wel duidelijk dat het een belangrijk symbool is, ook binnen het Rozenkruis.
Die zon bedoel
je?
Het is toch een beeld van de geest. Hoe moet je anders geest voorstellen? Wat is dan geest, weet je?
Ja.
Ja, dan zeggen we geest is eeuwig ongeboren.
Ja.
Nou, dan voel je al aan dat je daar eigenlijk...
Je hebt er geen vat
daar
op.
Daar kan je geen beeld bij maken, want het is onzichtbaar.
Ja.
Hè? Maar die zon is wel het meest dichtbijzijnde natuurlijke.
Ja.
Wat je kan zien, waardoor je iets van die geest kan voorstellen. En ik denk dat je dat dan nog 1000 maal moet versterken.
Ja.
Voordat je een beeld krijgt van de werkelijke geest.
Ja, het zou echt een lange weg zijn, denk ik zo, om inderdaad die voorstelling te kunnen hebben.
Aan de andere kant denk ik dat ook als je werkelijk verlangt naar die geest, dan is die weg ook weer kort, want dan is het ook nu. Hè? Dus aan de ene kant is het natuurlijk schaven, maar aan de andere kant is het ook als wij bereid zijn om ons over te geven aan iets anders, dan is het er ook meteen. Dan is het niet ver weg. Alleen maar in het nu.
Ja,
ja. Maar dat gaat niet altijd op, hè? Want in het boek heb je het ook over reinigen. En dat is niet iets wat je even met een poetsdoekje oplost.
Jawel, dat doe je ook nu.
Ja? Oh, oké. Okay.
Het kan
gewoon. Hebben we weer wat geleerd?
Het kan gewoon. Ik heb nog even een andere vraag. Wat ik ook heel leuk vind, is dat er in veel stromingen is er vaak sprake van een pad of een weg. En in dit boek staat een gedicht dat juist wijst naar de mens met de titel Mijzelf tot pad. Dat vind ik ook heel mooi. Zou je iets willen voorlezen uit het gedicht?
Ik zag in de diepte der aarde en in de hoogte der lucht. En het was vol beweging, een geboorte van vuur, een schittering van sterren, een uitdoven van vulkanen. Ik keek om mij heen en het was vol beweging. Ik zag mensen bouwen, toppen bestijgen en in krijgsgeweld ten onder gaan. Ik schouwde in mijzelf, doorgrondde het rusteloos beweeg in een geboorte van vurig verlangen, het bouwen van luchtkastelen en het wegspoelen met tranen. En het lijden der mensheid, ziende, vroeg ik, wat moet ik doen?
Ja, prachtig.
Nou ja, die vraag kan je ook elke dag stellen, hè?
Ja, zeker.
Wat moet ik doen?
Ja.
Wat is in mijn macht om te doen of juist niet te doen? Hè? Zoals Tao aangeeft van, het zit vaak ook in het niet doen.
Zeker, ja, dat klopt helemaal. Het is niet altijd zo dat je inderdaad
alleen
actie
maar moet
ondernemen.
Ja.
Ja, dat is waar. Ik vind het een heel interessant boek. Als ik je de vraag stel, wie zouden dit moeten lezen? Wat zou je dan zeggen?
Bijzonder, ja. Ik kan alleen maar zeggen, lees. ik lees ook heel veel verschillende dingen.
Ja.
Hè? En het typeert zich niet voor bepaalde mensen. Ik denk als je gevoelig bent met de ontwikkeling van je ziel begaan, dan zou ik zeggen, lees gewoon dat boek. Dan merk je het vanzelf of het bij jou past, want daar gaat het eigenlijk om.
Daar gaat het uiteindelijk om, dat is waar.
Ja.
Ja, zeker.
Mag ik daar een kleine toevoeging aan doen? Dat is ook op jullie achterflap. Lees dit boek om bezield te raken door een groots perspectief dat vreugde schenkt.
Ja, prachtig toch?
Ja.
Ja, ik word er alleen maar heel blij van.
We zien als je dit de soort luisteraars dingen, niet, maar we zien jou heel blij zijn.
Het hier. Klopt gewoon. Nou, Doride, ik vond het fantastisch. Heel hartelijk dank voor dit interessante gesprek over het boek Mysterie en Lofzangen van God, Kosmos en de Mens. Dank je wel.
Dank je wel.
Beste luisteraars, dit was Hello Radio Spirituality. Voor vandaag zit het er weer op en volgende week zaterdag zijn we weer vanaf 12 uur. Meer informatie en het naluisteren van onze programma's kan op helloradio.eu. Een prettig weekend en tot volgende week.